Leuk dat je weer luistert naar de Interieurclub podcast. Dit is aflevering 96. In deze aflevering heb ik de broers Evert en Teun Antonissen te gast van Table du Sud. Zij vertellen hun opmerkelijke ondernemersverhaal.
De eerste 4-5 jaar die waren echt wel heel taai en hebben we echt wel heel lange dagen moeten maken om het te krijgen wat het nu is.
Aan het eind van deze podcast maken we de locatie bekend van onze netwerkborrel op vrijdag 15 december in Utrecht. Jij kan er nog bij zijn. Inmiddels zijn al 70% van de kaarten verkocht. Wil jij er op vrijdag 15 december bij zijn, waar we ook de Interieurclub Awards gaan uitreiken? Kijk dan op onze website www.deinterieurclub.com. We gaan beginnen met deze podcast. Heel veel plezier.
Ik heb twee broers in de podcast deze week. Teun Antonissen en Evert Antonissen van Table du Sud. Ik ga als eerst Teun vragen zichzelf even voor te stellen. Zou je iets over jezelf kunnen vertellen?
Ik ben Teun Antonissen, 33 jaar oud. Woonachtig in Eindhoven. En samen met mijn broer Evert, eigenaar van Table du Sud.
Wanneer zijn jullie begonnen?
Wij zijn begonnen eind 2015 in de schuur bij mijn ouders of bij onze ouders. Daar hebben wij de eerste bartafel gemaakt en die hebben we al snel op marktplaats gezet. En zo is eigenlijk zo is alles gaan draaien eigenlijk.
Evert, zou je ook iets over jezelf kunnen vertellen?
Ja, ik ben Evert Antonissen, 27 jaar, geboren in Leende. En dus ook samen met mijn broer, eigenaar van Table du Sud.
En voor degene die het bedrijf nog niet kennen, kun je iets vertellen? Wat doen jullie precies?
Ja, wij maken tafels van eikenhout van hoogwaardige kwaliteit, plus tv-meubels. En daarbij verkopen we een heel breed scala van stoelen en banken. Dat verkopen we er nog bij, dat is een stukje waar we inkopen. En we maken alles in eigen fabriek in Nederland, dus op maat. En met zeer korte levertijden en met hele nette en goede prijzen eigenlijk.
En jullie zijn broers van elkaar. En wat is de taakverdeling bij jullie?
De taakverdeling is, Teun richt zich meer op de commerciële kant en op de showrooms en op de kantoren. En ik doe eigenlijk meer de werkplaats en logistiek en metaal aansturen. Dus dat is eigenlijk de verdeling tussen ons twee.
Het is een duidelijke rolverdeling. En hoe gaat dat, Teun, als broers met elkaar samenwerken? Heeft dat ook uitdagingen?
De afgelopen jaren gaat dat heel goed, omdat we een steeds groter team hebben gecreëerd, waarbij ook Evert en mijn rollen steeds duidelijker worden, waardoor wij ook steeds minder in elkaars gebieden komen. Dus dan is dat wel wat makkelijker dan dat je... Vroeger stonden wij bijvoorbeeld altijd samen in de werkplaats en als het dan wat tegen zat of er was wat irritatie, dan zag je elkaar eerder en je ziet, dan is het toch wat sneller dat je dat op elkaar afreageert, zeg maar. En dat is nu, omdat we dus wat groter zijn en wat verder van elkaar afstaan, gaat dat een stuk beter. Maar als we echt bij elkaar moeten zijn voor belangrijke dingen te beslissen natuurlijk, gaat dat juist heel goed. Ook omdat je elkaar niet de hele dag... Je zit niet de hele dag op elkaars lip.
Waar staan jullie nu met Table du Sud? Hoeveel mensen hebben jullie bijvoorbeeld in dienst? En ik las ook ergens jullie jaaromzet. Want hoeveel jaar zijn jullie nu exact bezig?
We zijn nu 8,5 jaar bezig.
Ja.
We zijn samen met 130 collega's. We zijn nu bezig om onze vierde showroom in Nederland te openen. Dat is in Rotterdam. Die openen we vanaf in december dit jaar. We hopen dit jaar, als alles gewoon nog goed blijft gaan en lekker doorloopt, komen we uit op 25, 26 miljoen omzet. En de komende jaren is wel de ambitie om nog gezond door te groeien.
Ja, het rommelt best wel in de interieurbranche. Hoe gaat het nu momenteel met jullie?
Nou, het is niet meer zoals in de coronatijd. Hè. Toen stonden de mensen echt in rijen voor de deur. Dat is helaas niet meer het geval. Maar ik moet zeggen dat wij zeker niet mogen klagen. En dat, dat de omzetten toch nog wel redelijk goed zijn.
Dat is super fijn. En hoe is het begonnen, vroeg ik net al. Je vertelde over een bartafel. Evert, zou jij daar iets meer over kunnen vertellen? Dus het begon met een bartafel. En hoe is dat verder ontstaan, het idee?
Ja, het ging eigenlijk zo. Teun die ging destijds met twee kameraden op appartement wonen in Eindhoven. En die had eigenlijk een mooie bartafel nodig om daar neer te zetten. Om de nodige biertjes aan op te drinken. En zodoende heeft hij mij toen benaderd om die bartafel voor hem in elkaar te lassen. En daar een blad op te plaatsen. En zodoende hadden we eigenlijk de eerste bartafel gemaakt in de garage van onze papa's mam. En ja, toen mensen die, of toen meerdere mensen eigenlijk die bartafel ook zagen, toen waren de reacties best wel enthousiast. En ja, toen dachten wij van, zouden we hier misschien ook een mooi handeltje van kunnen maken. En toen hebben we eigenlijk het eerste exemplaar op Marktplaats gezet. En ja, toen hebben we de eerste 3 of 4 verkocht. En daarna hebben we er nog een stuk of 10 verkocht. En zodoende is eigenlijk dat balletje gaan lopen van zelf gaan maken, maar ook het zelf proberen te verkopen.
Ja, en had jij ook echt een achtergrond als meubelmaker?
Ja, ik volgde destijds nog wel de opleiding inderdaad als meubelmaker op een school in België. Dus ik had de achtergrond wel als meubelmaker. En als bijbaantje werkte ik nog bij een metaalbedrijf. Dus zodoende had ik die twee dingen wel redelijk onder de knie om zowel metaal als hout te kunnen doen.
Toen dachten jullie, dit zou eens wel eens wat kunnen zijn. En hoe zijn jullie toen verder gegaan, Teun?
Nou, op een gegeven moment merkten wij wel dat de stijging qua aantal bartafels die we voor ogen hadden, kregen we op de een of andere manier niet gerealiseerd. Dus toen zijn we al snel gaan denken, ja, hoe kunnen we ons assortiment verbreden? En ja, er zijn zeker wel mensen in Nederland die hebben een bartafel, maar de meeste mensen, of bijna alle mensen, hebben 1 of meerdere tafels in zijn huis staan. Eettafels bedoel ik dan. Dus zodoende zijn wij ons op eettafels gaan richten. En ja, vanaf dat moment ging het nog harder. Ook omdat wij ze voor een hele scherpe prijs konden aanbieden destijds al. Ja, toen stonden er echt wekelijks mensen bij ons in de schuur om tafels bij ons op te halen. En ja, toen waren we eigenlijk al bezig met een soort van het oplijnen van de productie. Dus we waren ons elke week of elke dag waren we bezig met hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de volgende week weer 2 meer per week kunnen maken. En zo bleef dat maar gaan. Toen, voordat wij bij mijn ouders uit de schuren zijn vertrokken omdat het te klein was, konden wij er daar toch al 5 of 6 per week maken.
Jullie zijn bij je ouders in de schuur zijn jullie daarmee begonnen. Wat was zeg maar de volgende stap? Want hoe gingen jullie eigenlijk, hoe verkochten jullie eigenlijk de tafels? Was dat via je eigen website of hoe werkte dat?
Ja, wij zijn begonnen op Marktplaats. Daar kon je gewoon eenvoudig een foto uploaden met daarbij de informatie. En ja, na 2 maanden merkten wij wel dat we een eigen website nodig hadden. En een vriend van mij heeft een internetbureau en die kon ook websites maken en e-commerce shops. Dus zodoende hebben we met hem de eerste website gemaakt. Hij is nog steeds onder de leverancier van onze e-commerce en onze website en alles wat daarbij hoort inmiddels. Dus zijn bedrijf is ook flink gegroeid. Maar door die website is het balletje wel weer veel harder gaan rollen dan via Marktplaats, ja.
Ja.
Ook omdat we daar veel beter ons verhaal konden vertellen, 2 broers. Maken de tafels zelf, verkopen het zelf, leveren het zelf bij de klanten thuis af. Ja, dat vonden mensen wel mooi. En op die manier ging het vliegwiel nog harder draaien.
Ja, en Evert, wat waren leermomenten tijdens die opstart voor jullie?
Nou, het grootste leermoment tijdens de opstart was eigenlijk, wij kochten toen destijds de eikenbalken in België, kochten wij die. En ja, we waren dan aan de slag gegaan met die balken om ze daar te schaven en ze mooi op dikte te krijgen en uiteindelijk te verlijmen tot een blad. Maar ja, we hadden in november al de eerste tafels geschaafd en gelijmd en netjes naar de klant gebracht. En in februari kwam eigenlijk de eerste grote vorst voorbij. En toen kregen wij vanuit de klanten telefoontjes van die tafel die trekt of helemaal krom of hij scheurt aan alle kanten open. En dat was al wel eigenlijk een eerste leermomentje. Toen waren we net 3 of 4 maanden bezig. En toen kregen we al echt serieus wat klachten om onze oren. We moesten die tafels ook allemaal weer terug gaan halen met gewoon de auto en de aanhanger. We hadden ook nog geen bedrijfsbus. Dus het was een heel groot leermoment voor ons. Dat de balken echt het juiste vochtpercentage moeten hebben. En echt goed overdroogd moeten zijn. Wil je er ook echt meubels van maken die gering eigenlijk werken in woonhuizen.
Ja, dus dat was wel een zuur moment dat je dacht, oh, waar zijn wij aan begonnen? Of...
Ja, ik was toen ook nog net, ik had mijn studie al opgegeven en ik dacht ik ga fulltime tafels maken. Maar toen kregen wij de eerste 10 of 15 klachten om onze oren. Toen hebben we het wel even geleerd hoe we het niet moesten doen in ieder geval.
Hoe zijn jullie toen verder gegaan? Nou ja, die klachten die heb je neem ik aan goed opgelost.
Toen zijn we een leverancier gaan benaderen die dus wel echt dat droge hout had. En die ze ook echt overdroog bij ons afleverde. En ja, als je dan al een professionele leverancier treft, ja, dan kun je natuurlijk weer gewoon een goed product afleveren. En toen hebben we ook eigenlijk weer vrij snel gewoon ons herpakt en weer de verkoop doorgezet.
Hoe belangrijk is het marketinggedeelte van jullie bedrijf, vooral in de opstart geweest?
Ja, het goed positioneren in de markt is natuurlijk heel belangrijk, want er zijn heel veel bedrijven die meubels verkopen. En als je precies hetzelfde doet als iedereen, ja, dan ben je gewoon de eenheidsworst en dan steek je er niet bovenuit. Wij hadden het voordeel dat we de tafels echt zelf maakten en dat mensen bij ons in de showroom konden zeggen, ik wil hem 10 centimeter langer, 10 centimeter breder, dikker, dunner, andere facetrand, andere kleur. Dus wij waren een van de eerste in Nederland die dat concept, dus eigen gemaakte tafels, volledig naar wens van de klant konden aanbieden. En ja, daarmee hebben wij wel onze kop boven het maaiveld uitgestoken. En is dat voor ons wel een... Ja, dat is eigenlijk onze kapstok, zeg maar, waar wij nu alles aan ophangen. Daarmee kunnen wij ook banken verkopen, stoelen verkopen, vloerkleden verkopen. Komen mensen nu voor het hele interieur bij ons. Maar het begint allemaal weer met die tafel, vaak.
Ik ben heel benieuwd hoe jullie ook de opstartfase vanuit de garage... Daarna, vaak is die stap naar de volgende fase is vaak voor heel veel mensen heel lastig. Hoe hebben jullie dat aangepakt? Om, ja, als je dan echt een pand moet gaan huren, echt kosten gaan maken, personeel in dienst moet gaan nemen, dat is best spannend. Hoe hebben jullie dat gedaan, Evert?
Ja, wij hebben toen, wij zijn dus in september 2014 in de garage begonnen, zoals ik net al zei. En toen zijn we eigenlijk in januari hebben we eigenlijk daar gebleven. En vanaf januari 2015 zijn we dus een klein pandje gaan huren op het bedrijventerrein bij ons in het dorp. En dat was destijds, was dat aan huurprijs per maand, was dat €300. Dus dat was allemaal nog wel te overzien. En ja, qua investeringen hadden wij in het begin ook nog niet de allerhoogste bedragen. Ja, we hebben wel, Teun heeft dan wat geld moeten vragen bij een vriend van hem. Maar ja, dat was natuurlijk nog allemaal wel te overzien. Vergeleken met de investeringen die we nu dan weer hebben moeten doen de laatste jaren. Maar ja, dan huur je zo'n pand op het bedrijventerrein in Leende. En dan merk je eigenlijk dat dat ook alweer snel te klein is. En toen zijn we weer het volgende pand gaan huren. En zo gaat dat eigenlijk stapsgewijs. Neem je eigenlijk continu die stapjes. En zijn de kosten en het risico in het begin nog relatief laag.
Zijn er ook momenten geweest dat jullie dachten, nee... we stoppen ermee, of in ieder geval, nou, misschien gaat dat net ver, maar dat er echt wel twijfels waren van, nou, gaan we hiermee door of niet?
Wij hebben eigenlijk altijd wel heel veel geloof gehad in ons concept, eigenlijk nu nog steeds natuurlijk. Ook al is het wel iets aangepast ten opzichte van het concept wat we de eerste jaren hadden. We hebben het wel wat gefine-tuned, maar we hebben nooit echt gedacht van, we moeten stoppen of het gaat niet meer. Maar ik moet wel zeggen, wat Evert net vertelde, dat je in een paar weken 15 klachten krijgt die je bijna, ja, die enorm veel geld kosten dan, relatief gezien, om het op te lossen. Ja, dan denk je wel, van zijn we wel goed bezig. Maar ja, ja, als ondernemer krijg je gewoon tegenslagen te voortduren. En ja, daar moet je jezelf tegen wapenen. Maar we hebben wel altijd lange termijn visie gehad en volledig achter ons concept gestaan.
Wat zijn de uitdagingen die jullie momenteel hebben? Waar lopen jullie nu tegenaan? Dat je zegt, dat houdt onze groei verder tegen?
Ja, wat we nu wel merken wat lastig is natuurlijk goede mensen vinden. Zowel in de productie als op kantoren. Ja, we hopen wel dat de klant gewoon de komende jaren niet te bang is om aan interieur te spenderen. Want dat is natuurlijk wel ons verdienmodel.
Nou, wat ons ook nog de komende jaren wel tegen zal staan, is dat wij als onderneming... Wij bestaan in totaal nog maar 8 jaar en wij zijn als onderneming... Natuurlijk altijd heel hard bezig geweest met de infrastructuur te laten groeien en de omzet hard te laten groeien. Maar de organisatie aan zich, die is nog niet zo heel erg volwassen. En daar lopen we nou een klein beetje tegenaan dat processen nog niet helemaal duidelijk zijn. Dat er nog geen procedures op bepaalde dingen zijn. Dat er nog geen werkinstructies zijn. Dat mensen zich wel eens afvragen van, ja, wat is hier bijvoorbeeld de norm? Of hoe moet ik dingen aanpakken? Daar hebben we altijd een klein beetje als een ondergeschoven kindje behandeld. Maar je merkt nu wel echt, als je door wil groeien, heb je die dingen wel echt nodig. Dat dingen vastgelegd worden op de juiste manier.
Ja, daar zitten wij middenin die fase. Een transitie naar een meer georganiseerd en meer georganiseerd bedrijf.
Sturen jullie echt dagelijks alles aan? Of hebben jullie ook iemand die dat voor jullie regelt?
We hebben dan inmiddels hebben we dan de teamleiders op de verschillende afdelingen. En die zijn dan eigenlijk verantwoordelijk hoe die afdeling loopt. En daar sparren wij dan wel 1 keer per week of 1 keer in de 2 weken mee. Om even te overleggen hoe het daar loopt. En daar houden we zelf natuurlijk ook nog wel een beetje de kijk op. Maar in principe zijn die teamleiders gewoon wel zelf verantwoordelijk voor de afdeling. En hoe die eruit ziet en hoe die dagelijkse doelen gehaald worden. Dat zijn allemaal natuurlijk zaken voor de teamleiders, maar we sparren en overleggen wel vaak met die mensen om ook echt vinger aan de pols te houden. Maar vroeger deden we echt nog alles zelf, helemaal in het beginstadium. En ja, op den duur wordt het dan zo groot dat je daar niet meer vol kunt houden, want dan sta je verdomme aan 80 of 90 uur per week te werk. Ja, je moet het dan op den duur anders gaan organiseren om het voor jezelf ook behapbaar te houden.
Is dat ook iets belangrijks, werk-privé-balans? Hoe zorgen jullie dat met een eigen onderneming? Dat is ook iets waar veel interieurondernemers tegenaan lopen. Dat je heel veel tijd aan je werk besteedt. Hoe zorg je dat jullie een goede balans hebben, Evert?
Nou, die groeibalans die komt en die gaat af en toe wel eens. Hè. Ooit heb je weer een wat rumoerige tijd en dan zijn er weer een aantal mensen die zich niet meer helemaal vinden passen bij de organisatie en die zeggen dan op, ja, en dan moet je weer even snel genoeg bijschakelen met een aantal mensen om die gaten bijvoorbeeld wel te dichten, of je moet in het ergste geval nog wel eens ooit zelf aan de bak. Ja, dan is de privé-werkbalans misschien iets minder aanwezig, maar als ik voor mezelf moet spreken, dan is de laatste 3 tot 4 jaar is die op zich wel redelijk in orde, maar de eerste 4, 5 jaar, die waren echt wel heel taai en hebben we echt wel heel lange dagen moeten maken om het te krijgen wat het nu is.
Welke momenten zijn voor jullie een soort van eikmomenten, dat je dacht van ja, dit was zo tof tijdens ons ondernemingsverhaal, dat we dat bereikt hebben en dat we dit bereikt hebben? Zou je daar iets over kunnen vertellen, Teun?
Ja, sowieso de bouw van ons eerste pand, onze eerste fabriek, was echt een heel mooi moment. Daarvoor natuurlijk ook nog wel wat momentjes, maar kleiner. 2 jaar geleden hebben we de Gouden Oryx gewonnen bij de FDK Cellen uitreikingen. Dus dat is de ondernemersprijs, de juryprijs eigenlijk. Die hebben we daar gewonnen met als beste ondernemer van 2021. Dus dat was wel echt een mooie waardering die we daar hebben gekregen. En elke opening van de showroom is voor mij dan ook wel een momentje, omdat dat gewoon weer een mijlpaal is voor ons.
Ja, en Rotterdam komt er nu aan. Wat kunnen we daarvan verwachten?
Rotterdam is zeker ook weer een hele mooie locatie. Ook qua vierkante meters is het een hele ruime showroom. Ik verwacht zeker dat we daar ook wel weer echt een hele goede strategische locatie hebben gekozen, omdat daar ook de komende jaren natuurlijk veel huizen bij gaan komen in die hoek. En we hebben nou totaal hebben we dan, als Rotterdam erbij komt, hebben we 4 showrooms in Nederland. En ja, dan hebben we denk ik wel in Nederland wel echt de complete dekking eigenlijk qua gebieden wel voor elkaar, als ik het moet zeggen.
Ja, de dekking is natuurlijk niet, we hebben dan niet de dekking in heel Nederland, maar wij willen ook niet in alle gebieden in Nederland zitten.
En jullie verkopen in Nederland en in België. Hebben jullie ook ambitie om Europa of misschien nog zelfs verder jullie tafels te gaan verkopen?
Nou, wij kijken sowieso maar 3 of maximaal 4, 5 jaar vooruit. En in die periode hebben we dat nog niet. Omdat wij denken dat de Nederlandse en Belgische markt echt groot genoeg is om daar onze boterhammen te verdienen en het bedrijf volwassen te laten worden. En Europa, dan heb je toch wel wat andere sommen geld nodig. En om dat dan zelf helemaal te doen, dat zouden we echt, dat is in ieder geval niet op korte termijn de planning.
Nee, wat maakt het dan ingewikkeld om dan de stap buiten Nederland-België te doen?
Ja, een stukje cultuur en een stukje taal. En het is ook lastig omdat wij echt B2C zijn, hè, dus business to consumer. Wij leveren de spullen zelf af bij onze klanten. En ja, als wij vanuit, zitten dan nu in Hezen, daar is onze logistieke hal. Als wij dan vanuit daar naar Berlijn moeten om een tafel te leveren en die klant zegt, ja, ik vind deze noes niet mooi en we moeten dan die tafel gaan wisselen, ja, dan wordt het lastig om iets te verdienen. En je zou dan natuurlijk kunnen werken met hubs. Maar omdat wij onze producten echt op maat maken, alle producten die hier in de fabriek liggen, die zijn al verkocht als het ware. Ja, is dat lastig om met hubs te werken, omdat je wel elke keer met die transportkosten zit. En andere fabrieken openen op andere plekken is lastig, omdat we merken al hoe complex het hier allemaal is. Dat is moeilijk om dat dan ook ergens anders in Europa voor elkaar te krijgen.
Je zei, we werken 3, 4 jaar vooruit. Wat willen jullie bereiken de komende 3, 4 jaar?
Nou, wat wij de komende max 3 jaar eigenlijk willen bereiken, is dat de onderneming dus volledig volwassen is eigenlijk. En dat het ook nog wat minder afhankelijk is van de directie. Het is niet dat wij ergens nou op de Cayman-eilanden gaan liggen. Maar we willen wel gewoon dat de organisatie nou echt de volgende fase ingaat. En ja. Daar vraagt nieuw leiderschap van directie, maar ook van teamleiders en medewerkers. En ja, daar hebben wij nog wel een hele slag in te slaan eigenlijk. Omdat wat ik net al zei, we zijn altijd gefocust geweest op groei. Maar het bouwen aan het bedrijf in procedures en in werkinstructies en de juiste mensen op de juiste plek. Ja, dat moeten wij zeker nog wel een aantal jaren zijn wij dan nog wel zoet mee om dat op orde te krijgen.
Voor onze klanten willen wij gewoon de allermooiste tafels van Nederland voor een nette prijs blijven maken. En dat ondersteunen met een mooie collectie van stoelen, banken, vloerkleden. Eigenlijk alles wat je nodig hebt om je interieur compleet te maken.
Ja, en als we het over klanten hebben. Onze luisteraars zijn interieurprofessionals, ondernemers. Die ook graag met mooie bedrijven willen samenwerken. Hoe kun je als interieurprofessional, als ontwerper, stylist, architect met jullie samenwerken?
Interieurstylisten of architecten kunnen zich aanmelden bij ons. Ze krijgen dan een account. Daarin zien ze ook wat de mogelijkheden zijn, wat de kortingen zijn. We hebben ook één dame op kantoor die fulltime de architecten en stylisten helpt. Dus voor vragen en voor probleempjes en voor maatwerk kun je bij haar zijn. Ja, we hebben dat in verschillende vormen gegoten, de samenwerking. Je hebt, we werken met vouchercodes, maar je kunt ook complete orders naar ons toesturen. En dan heb je weer net een iets andere korting als dat je de klant naar onze showroom stuurt, waarbij wij ook wel wat werk hebben om die order in het systeem te zetten. Dus er zijn heel veel mogelijkheden. We hebben dat ook goed weten te digitaliseren de afgelopen tijd. Ja, het is ook zo, hoe meer je met ons doet, hoe hoger de korting kan zijn.
Nou, dat kun je inderdaad ook allemaal op onze website vinden met de link erbij. Ik zag ook dat jullie hele leuke samenwerkingen doen met interieurprofessionals, ontwerpers. Kun je daar iets over vertellen? Hoe gaat dat in zijn werk?
Onze marketingafdeling is altijd erg uit op leuke samenwerkingen. En ik moet zeggen dat daar erg leuke creaties uit ontstaan zijn. Bijvoorbeeld de Art Return tafel met Annemiek van Beek van de schilderijen. Of in ieder geval voor de kunstwerken. Zo hebben we ook nog onlangs met Claire's gewerkt. Is ook een leuke, ja, helemaal een tafel van nu is daaruit ontstaan. Dat zet gewoon kracht bij aan ons merk. En de dames waar we mee samenwerken zijn ook blij omdat wij ook kracht bijzetten aan hun merk. Dus het is eigenlijk een wisselwerking van merken die elkaar versterken.
En we gaan in deze podcast ook wat leuks bekendmaken. Want onze netwerkborrel 15 december is in Utrecht. En die is bij jullie. Hoe leuk is dat?
Ja, zeker. Daar kijken we naar uit.
Ja, en we gaan ook de awards uitreiken. Dus we hebben 3 mooie awards. Voor interieurprofessional, interieurtalent en interieurproduct van het jaar. Kaartverkoop is heel hard gegaan. Dus als mensen er nog bij willen zijn, dan moet je nog snel een kaartje kopen. Kun je iets vertellen over de locatie in Utrecht?
Ja, het showroom in Utrecht is de grootste showroom die we hebben. Het is ook wel echt de mooiste die we hebben. We hebben 1,5 jaar geleden geopend. En hij is onlangs nog helemaal geüpdate. En in elke showroom hebben wij altijd een hele gezellige bar. Dus het zal hier ook vast gezellig worden.
Ik ga jullie heel erg bedanken voor jullie tijd. Heel erg leuk om jullie in de podcast te hebben.
Ja, jij ook bedankt. Ja. Het was een leuk interview.
Dat was hem weer, de Interieurclub podcast. Volgende week hebben we ontwerper Marcel Wanders te gast. We hadden al een live talk tijdens Business Tuesday met Marcel Wanders. We hebben toen ook nog apart een podcast opgenomen. Deze is vanaf volgende week te beluisteren. Bedankt weer voor het luisteren en tot volgende week.